Enige verwachting staan de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 3 en daarvan de eerste twee versen. Psalm 3, de eerste twee versen.
Thank you.
schriftlezing voor deze avond kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in de eerste brief van de apostel Johannes en daarvan het vijfde hoofdstuk. 1 Johannes 5, doch vooraf doen wij met de kerk van alle eeuwen en tijden belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen weder opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit 1 Johannes 5. Een iegelijk die gelooft dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren. En een iegelijk die lief heeft degene die God geboren heeft. En die heeft ook lief degene die uit God geboren is. Hieraan kennen wij dat wij de kinderen Gods lief hebben wanneer wij God lief hebben en zijn geboden bewaren. Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren en zijn geboden zijn niet zwaar. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwint, namelijk ons geloof. En wie is het die de wereld overwint dan die gelooft dat Jezus is de Zoon van God, de Zoon van God. En deze is het die gekomen is door water en bloed, namelijk Jezus de Christus. Niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de Geest is het die getuigt dat de Geest de waarheid is. Want drie zijn er die getuigen in de hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest. En deze drie zijn één. En drie zijn er die getuigen op de aarde, de Geest en het water en het bloed. En die drie zijn tot één. Indien wij de getuigenis der mensen aannemen, de getuigenis van God is meerder. Want dit is de getuigenis van God welke hij van zijn Zoon getuigd heeft. Die in de Zoon van God gelooft, heeft het getuigenis in zichzelf. En die God niet gelooft, heeft hem tot een leugenaar gemaakt. Terwijl hij niet geloofd heeft, de getuigenis die God getuigd heeft van zijn Zoon. En dit is de getuigenis namelijk dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft. En ditzelfde leven is in zijn Zoon. Die de Zoon heeft, die heeft het leven. En die de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. En deze dingen heb ik u geschreven, die gelooft in de naam des Zoons van God. Opdat gij weet dat gij het eeuwige leven hebt en opdat gij gelooft in de naam des Zoons van God. En dit is de vrijmoedigheid die wij tot hem hebben, dat zo wij iets bidden naar zijn wil, hij ons verhoort. En indien wij weten dat hij ons verhoort wat wij ook bidden, zo weten wij dat wij de beden zullen verkrijgen die wij van hem gebeden hebben. Indien iemand zijn broeder ziet zondigen, een zonde niet tot de dood, die zal God bidden en hij zal hem het leven geven. Degene, zeg ik, die zondigen niet tot de dood. Er is een zonde tot de dood, voor dezelfde zonde zeg ik niet dat hij zal bidden. Alle ongerechtigheid is zonde en er is een zonde niet tot de dood. Wij weten dat een iegelijk die uit God geboren is niet zondigt, maar die uit God geboren is bewaart zichzelf en de boze vat hem niet. Wij weten dat wij uit God zijn en dat de gehele wereld ligt in het boze. Doch wij weten dat de Zoon van God gekomen is en heeft ons het verstand gegeven dat wij de waarheid kennen. En wij zijn in de waarachtige, namelijk in zijn Zoon Jezus Christus. Deze is de waarachtige God, het eeuwige leven. Kinderkens, bewaart uzelf van de afgoden. Amen. Tot zover de schriftlezing. En zoeken we des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heer, het is andermaal dat wij tot u naderen en mocht het zijn in de rechte gestalte. Want de mens komt altijd met zichzelf. Maar lieve Heeren, mocht gij ons leren dat wij u alleen maar kunnen bidden in geest en waarheid en aanbidden. En dat moet door die waarachtige wedergeboorte en bekering ontvangen worden, want anders bidden we niet in der waarheid. Heren, want we hebben van nature een leugengeest. En hoe vroom het ook inkleden, het zal ons niet baten. Maar mocht gij ons deze avond geven, die geest der genade en der gebeden, die in alle waarheid leidt. Dat we het van u mochten begeren, Heren, hoe wij bidden moeten, want van nature weten we niet hoe we bidden moeten en ook uw volk weet het ook niet. Maar gij hebt ze te geleerd. Onze Vader die in den hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. O Heren, dat we dat gebed eens recht mochten bidden. Want dat vormelijke, dat haat u. Gij zegt dan, doet dat getier maar van mijn aangezicht weg. Ik vermag uw gebodsdagen niet, uw doen en laten niet, omdat het niet door het geloof is. O Heren, mocht gij ons onderzoeken en doorzoeken. En stel ons oogmerk aan de dag, want van nature zoeken we u niet, maar zoeken we onszelf. In alle bedelingen van het leven, ook al hebben we een eerlijk beroep, een mens zoekt zichzelf, 100%. En belemen zichzelf op het oog en niet de ere Gods. Heren, wat komt uw volk erachter, dat er maar één is die u volmaakt bedoeld heeft, en dat is Christus, uw lieve Zoon. Dat we op zijn woorden acht slaan, dat we hem mochten horen, zoals hij gehoord wil zijn en zoals gij hem gehoord wil hebben. Niet naar eigen invulling, eigen opinie, menselijke meningen, gij schuift het alles van tafel. Geen gangbare munt om uw woord te verstaan, geen gangbare munt om zalig te worden, dat is alleen door de zin en mening van uw dierbare geest. Om die te mogen verstaan, o Heren, daar bidden wij u om. Wij bidden u of wij mogen preken en luisteren naar de zin en mening des Heilige Geestes, anders zal het geen dageraad hebben. Want gij zegent alleen uw zuivere woord en nooit wat te bezijen is. Al die kromme stokken, o Heren, gij komt in het leven van uw kinderen wel alles op zijn plaats te zetten, maar gij werkt uitsluitend door uw woord en geest. En dat we dat mochten verstaan, dat we u niks kunnen toebrengen, niet aan de linkerzijde, nog aan de rechterzijde. Gij hebt ook geen mens voor nodig, want gij zijt er volzalig in uzelf en gij hebt niet nodig om van mensen handen gediend of bepreekt of gebeden te worden. Maar nochtans hebt gij ons geboden om te bidden. Waakt en bid opdat gij niet in verzoeking valt. Lieve Heren, daar is alle reden om te bidden. Maar dan moeten we nog bidden leren, omdat we niet recht kunnen bidden. Mocht gij het ons leren, lieve Heren, dat we in alles van u afhankelijk zijn en blijven. En dat we door het gebed, op het gebed, de zin en mening, uw geestes, de schriften mogen verstaan. Voor eigen hart en leven. En ook om dat te mogen doorgeven zoals we het van u ontvangen hebben. Want dat alleen is zuiver. En wat we zelf daarin leggen. O Heren, nou wordt alles bespot wat van u is in onze dagen. Het wordt allemaal gerelativeerd. En het wordt allemaal omgebogen. Maar nochtans gaat gij daar niet mee mee. En gij gaat er nooit mee mee. Gij blijft bij uw woord. Heren, dat we op dat woord ons betrouwen mochten stellen door het geloof in Christus. Want dat is uw wil, dat is uw heilige wil om te geloven in hem die gij gezonden hebt. Maar mocht gij ons ook verklaren hoe dat geloof nu als een genadegift, als een genadegave geschonken wordt van uwentwege. Want dat is zo'n geheim, Heren, daar kunnen we, een mens zal nooit op eigener beweging gaan geloven. Daar moet wat plaatsvinden, daar moet die waarachtige wedergeboorte en bekering plaatsvinden. Anders zullen we nooit geloven met een waar zaligmakend geloof. Als de Zoon ons niet vrijgemaakt heeft, zullen we nooit en te nimmer geloven. Maar dan zullen we altijd met ongeloof of met een vals geloof vervuld zijn. Lieve Heren, en als we niet geloven, dan zullen we ook nooit waarlijk bidden. Dan zullen we ook niet ootmoedig bidden. Dan zullen we ook niet vrijmoedig bidden, want dan is het allemaal ongerechtigheid. Mocht Gij ons dat deze avond bekendmaken door uw woord en geest. En dat we het mochten verstaan zoals Gij het doet verstaan. En dat ook in de vrucht openbaar mocht komen. Die hoge priesterlijke voorbeden van Christus in ons leven. O Heere, want daarin is onze zaligheid gelegen, de standvastigheid, de volharding. En zonder U is het alles hopeloos verloren. Dan is het alles aan de machten en krachten op deze wereld overgegeven. Heere, mocht Gij nog door de vlakke velden rijden, want Uw naam is Heere der Heren. Mocht Gij in ieder van ons gedenken in welke toestand en staat Je ook bevindt. Mocht Gij nog waarachtige bekering schenken. Die levendmaking door de Zonen Gods. Die krachtdadige bovennatuurlijke stem door Uw woord en geest in ons leven geopenbaard. Wat zou het een wonder zijn, Heere, dat we het mochten opmerken die en deze is in Sion geboren. Wat is het vandaag toch stil? Wat is uw volk toch weer onder de wet? Wat is alles toch weer overgegeven aan het oordeel? Het is onze eigen schuld, Heren, want wij hebben God verlaten. Wat voordeel zouden we hebben? Land en volk is in verval. Dat is niet de schuld van de wereld. Dat is onze schuld. Mocht Gij er nog eens over opstaan, Heren, mochten we ons waarachtig bekeren, mochten en mocht uw woord gepredikt worden in alle zuiverheid en in alle vrijmoedigheid. O Heere, we missen zo dikwijls die Aarons en Hurs. Maar Gij hebt gezegd, ik heb voor u gebeden, opdat uw geloof niet zou ophouden. Wat zal dat ook vruchtbaar moeten zijn in ons leven? Want Heere, te zeggen is zo gemakkelijk. Maar het onderkennen en erkennen, ervaren de ervaring des geloofs. Om u op uw woord te mogen geloven. En om daarvan de vrucht te mogen ontvangen. Niet op grond van ons geloof, maar op grond van uw geloof, o Heer Jezus Christus. Heere, Gij zijt de voleinder des geloofs. Mochten we uit u leven, mochten we vanuit u getuigen, mocht Gij ons mededelen door uw geest. Datgene wat we nodig hebben. Maar ook datgene wat naar alle zuiverheid van uw woord doorgegeven mag worden en ook moet worden tot aan de voleinding der wereld. Gedenk alle zieken, de weduwen en de wezen, de weduwnaren, land en volk, overheid en onderduin. O Heere, mag Gij nog waarachtige bekering schenken. Ook die zich vermaken in de zonde, lieve Heere, mag Gij ze er nog uithalen, mag Gij ze nog bekeren. Maar ook uw arme vervolgde volk, hier in het Westen, uiterst vervolgd, uiterst vervolgd. De dominees merken het genees meer op, zo blind zijn ze. En die beweren dat er hier in het Westen geen vervolging is. Heren, wat een ongelooflijke blindheid, wat een ongelooflijke vijandschap. Want Gij hebt gezegd, Gij zult van allen gehaat worden, maakt niet uit waar we wonen. Daar waar de stroom des Satans is, dan zullen we genegeerd worden, dan zullen we gesmaad worden. Maar Heren, liever gesmaad worden om uw naams wil, dan ons vermaak in de wereld. Help ons naar de grootheid uw barmhartigheid, ook deze uren weer door en uit. En dat alleen om Jezus wil. Amen. Geliefde, we hebben het vanmorgen overdag die teksten uit. En het is allemaal hetzelfde woord. Hè? Of je het nou uit 1 Petrus 5 of uit Hebreeën 4 haalt. Het is alles hetzelfde woord. Hè? Dat woord van God, dat spreekt elkaar nooit tegen. Gods woord spreekt nooit. Er is nooit geen contradiction, nooit geen tegenstelling. Het lijkt wel eens zo alsof het woord zich tegenspreekt, maar dat kan niet, want God is één in zijn waarheid. De Zoon spreekt niet andere dingen als de Vader. En de Heilige Geest betuigt geen andere waarheid dan de waarheid des Vaders en de waarheid des Zoons en de waarheid des Heilige Geestes. En dan hebben we overdacht een ootmoedig gebed en een ootmoedige wandel. We hebben daar een begin mee gemaakt. Dan is er ook een vrijmoedig gebed dat vloeit daaruit voort. Ootmoed des geloofs en vrijmoedigheid des geloofs, zijn geen tegenstellingen. Een ootmoedig gebed is een vrijmoedig gebed. Kijk wat de mens van nature verstaat onder ootmoed. Ja, dat is allemaal onder de wet. Als je maar een beetje je hoofd schuin laat hangen. Hè, en je doet net als de SGP'ers, de een uitnemende erachter naar zichzelf. En dan vullen ze allemaal wetties in, want dat gaat allemaal ten koste van de waarheid. Nou, dat is de ootmoedigheid van de duivel. En daar kunnen we kort mee door de bocht. Want de ootmoed van Christus is vrijmoedig. Dus niet zwaarmoedig, niet mismoedig, maar vrijmoedig. Dus ootmoed en vrijmoed, vrijmoedigheid, dat zijn metgezellen des geloofs. Yeah. En daar hebben we vanmorgen een paar voorbeelden uit het woord u bekendgemaakt. Het gebed van de tollenaar, o God, wees mij de zonde genadig, ootmoedig gebed. En het gebed van die farisee, dat leek een vrijmoedig gebed, maar dat was een wettisch gebed. Dat was een hoogmoedig gebed. En een hoogmoedig gebed is een kwalijk gebed. En we hebben het u ook opgelezen uit 1 Johannes 5, de vrijmoedigheid des gebeds. En dat is een belangrijk geloofseigenschap, want een krachtig gebed des rechtvaardigen vermag veel. Daar heb je ook weer dat vrijmoedige gebed. Dat is geen vrijpostigheid. Kijk, daar heb je het nou alweer. We moeten het van alle kanten afschermen. Vrijmoedig bidden is niet vrijpostig bidden. Dat is bidden met geloof. Ootmoedig bidden, ootmoediglijk je God bidden, dat is geloof. Ja, hoe leer je dat? Dat leer je op de leerschool van Jezus Christus. En dan moet je eerst wedergeboren zijn, want anders weet je niet wat bidden is. Ik heb je vanmorgen gezegd, die twee koninkrijken die verstaan elkaar niet. Het koninkrijk de duisternis verstaat niet, het koninkrijk van des eeuwige lichts. Een mens zonder de wet verstaat niet een mens zonder de genade, hij verstaat er geen woord van. Want de mens van nature verstaat niet de dingen die des geestes God zijn. En brievenschrijvers, ik zou u willen adviseren, geen brieven meer te schrijven. Want al die ongeloofsbrieven, daar heb ik mijn archief van vol. En daar heb ik ook geen oplossing voor. Bekeert u. Gij moet eerst door die enge poort ingaan, voordat gij een zinnige brief kan schrijven. Hè, waarin enig geloof is, want anders heb het allemaal geen waarde. Het heeft voor God ook geen waarde. Alles wat je spreekt, doet, of handelt, of wandelt. Zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen, want die tot God bidt moet geloven dat hij is. Een beloner is degene die hem zoekt. Ik heb u vanmorgen gezegd, dan moet je weten, eerst je hoogmoed leren kennen, want dat is de main sin, dat is de capital sin in our life. Hoogmoed, we zijn in hoogmoed gevallen. Vanuit die positie, vanuit die staat, bidt de mens ook hoogmoedig met al zijn ootmoedigheid. Je moet die geesten leren kennen. Je moet die geest, beproefde geesten, of zij het God zijn. Een mens kan veel gebedsgaven hebben, maar Paulus zegt, ik zoek niet de gave, maar de vrucht. Kijk, daar heb je het nou. En dan kijk je niet op hoe er gebeden wordt, ja ook, maar wat daaruit voortvloeit. Een krachtig gebed is rechtvaardigen vermag veel. En dan ga je niet zien naar dat gebed, maar naar dat vele. Begrijp je het? Versta je het nou, gemeente? Dan ga je zien op wat er op volgt. Dan ga je zien of het kracht doet in je leven. Dan ga je zien of het weerklank vindt op de bergen. Als Aaron daar met zijn handen omhoog zit en hij wordt niet ondersteund door Aaron en Hur, dan zakken zijn handen, hè, zo zwaar als dieploot, naar beneden. En dan zijn de Amalekieten in de overhand in de strijd tegen de Israëlieten. Nou, zo is het ook met iedere preek. Zo is het ook met iedere preek. Als er geen, hoe gaat de kerk naar de kerk? Als er geen Aarons en Hurs zijn in de gemeente, ja, dan is het een hele moeizame bezigheid om te preken. Want dan is er geen weerklank op de bergen. Het is dikwijls op rotsen ploegen. De Heer Jezus die weent erover, Jeruzalem, Jeruzalem. Gij die de profeten dood en stenigt, hoevele malen heb ik u bijeen vergaderd, gelijk een hen hare kiekes. Dan komt het oordeel. Maar gij hebt niet gewild. Wil een mens dan? Ja, voor eeuwig verloren gaan, dat wil een mens. Maar als je onder de waarheid verkeert, die naar de godzaligheid is, en je verhardt je hart, en je doet net of het allemaal vorm is, en je doet net of het morgen ook nog kan, dan gaat de Heer zijn kandelaar verplaatsen naar andere delen van de wereld. U zegt, maar een mens is toch niet in staat om zichzelf te bekeren. Is dat je nood geworden? Want anders is het ook maar spottenij, die opmerking. Daar gaat het maar over. Is dat nou de nood van je leven geworden dat je zo stik onbekeerd bent? En dat je de Heer maar als plaats kan laten. Is dat nou de nood in je leven geworden? Dat je wel zoekt, maar je kan niet vinden. Nee, daar heb je het. Daar heb je het. Maar is dat nou een ondraaglijke nood? Kijk, houdbare noden zijn gevaarlijke noden. Maar die tollenaar die achter in de tempel stond, die had afscheid genomen van zijn vrouw en van zijn kinderen. Zegt, vrouw, ik ga nog één keer God te voet vallen en dan is het voor eeuwig verloren. Net als Zacchaeus, hij zegt, ga nog één keer, dag vrouw, dag kinderen, ga nog één keer in die boom zitten om te zien wie Jezus is en dan is het voor eeuwig kwijt. Maar de zulke zijn een voorwerp van de opzoekende zondagsliefde van Christus. Toen Levi in het tolhuis zat in het voorportaal der hel, toen zat hij zijn laatste gestolen geld, zat hij. Toen klonk het in zijn leven, kon hij nooit meer bekeerd worden. Dat was de redding in zijn hellevaart. Ja, dat moet je ook verstaan natuurlijk, want tegenwoordig hoeft dat allemaal niet meer. Natuurlijk niet. Dat kan ik goed begrijpen. Hè? Een mens die wil een onbewuste overgang. Nou, dat zou je nooit beleven, mens. Dan ben je van de duivel bekeerd. Wie niet ingaat door de deur de schaap is een dief en de moordenaar. En door die enge poort moet je alles verliezen. Dan moet je die oude mens kwijt. Want die oude mens die past niet door de enge poort. Hoor. Dat kan ik je zo vertellen. Die moet sterven. Want er worden alleen lijken toegelaten tot de enge poort. Die worden er doorheen getrokken. Want de doden die zullen horen. De stemmen des zoons van God. Het is toch zo'n heerlijk evangelie. Waarom wil je nou meer als dood zijn? Waarom wil je nou meer zijn als verloren? Waarom? Als Christus nou het verlorene zoekt en vindt. Wat moet je dan meebrengen? Als alleen je verlorenheid. Als Christus nou alleen verdoemde zondaren vindt. Wat moet je dan meebrengen? Als het alleen je verdoemenis. Een mens wil zich altijd nog maar in een positie werken dat hij aangenaam wordt voor God. Nou, het is alles ongerechtigheid. Gooi het gelijk maar op de filosoof. En als hij dat mag betrachten, als hij dat mag doen, hè, onze gerechtigheden zijn een wegwerpelijk kleed. Dan heb je iets van Christus gezien. Nou, anders doen mensen dat nooit hoor. Echt niet. Nee, ook niet als hij in die trechter hangt aan de rand. Dan houdt hij nog alles vast wat hij heeft. Ja. De rijke jongeling die dreigde. Ja. Nou ja, die hing nog geen eens in de rand, want toen die hoorde van Christus, ja, dat Christus volgen, je kruis opnemen. Moet dat nou? Je kunt toch ook godsdienst bedrijven zonder kruis? Ja, dat is het regeldom van, dat is de kerk van vandaag. De westerse kerk. Hè? Godsdienst bedrijven zonder kruis. Nou, dat is een Christus zonder bloed. Dat is een Christus zonder bloed. Dan ken je Christus niet. Nee. Want als dat gaat spreken in je leven, dat dierbaar bloed van Christus, mens. Dat gaat dan druppen in die ongeneeslijke zielenwond van je. Tot behouding der ziel. dan ben je dodelijk gewond. Hij heeft al ontdekt, kinderen, dat je van nature dodelijk gewond bent. Want we hebben een slag van de duivel gehad, die hebben we zijn eigen schuld. Daar hebben we de duivel om gevraagd. Maar die tollenaar, die had er wat van geleerd en die kwam in de ootmoed voor God terecht. En Lazarus, die had er ook wat van geleerd. Hè? De ootmoed. Als een vrucht van de ootmoed van Christus. Want er is geen... Kijk, al die geloof, wie de geloofseigenschappen van het waarzaligmakende geloof isoleert van de voleinde des geloofs, dan heb je net een vals geloof. Een vals geloof. Ze doen net of geloof, hoop en liefde, of dat ingestorte krachten zijn waarmee Gods volk iets kan. Nou, dat is Rooms. Rooms kerk, Rome, je hebt de theologie van de ingestorte krachten. Gods volk is krachteloos. Heb geen kracht. Eigen krachten te verachten wordt alleen op Jezus school geleerd. En dan gaat Paulus roemen in zijn zwakheid. Hij wilde ook nog wel een beetje sterk zijn. Hè, toen die slaande engel des duivels, hè, die doorn in zijn vlees. Hij zegt, ik heb de Heere 3 maal gebeden. Maar wat zei de Heere? Mijn genade is u genoeg. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Dus geliefde, als je nog een beetje vooruit kunt boeren. Als je nog een beetje... een paar hefboompjes heb om je wat te bewegen, om God te bewegen. Hè? Ook als je zo bidt met zo'n hefbomengebed, hè? Zo'n hefbomengeloof, zo'n hefbomenliefde. Dat is allemaal vals, dat is allemaal onder de wet. Gods volk kan niks zonder Christus. Maar ik heb u ook gezegd, met Christus kunnen ze hele landen overwinnen, koninkrijken overwinnen. Want eenmaal met God is de meerderheid. Hij heeft niet veel mensen van nodig. Jonathan die deed het alleen met zijn wapendrager. Deed het alleen. David stond er alleen voor die grote reus Goliath. Maar met zijn God hoor, denk erom. Hij stond er niet met zijn geloof. Hij kwam, hij zei niet, nou ik kom in naam van mijn geloof. Nee, dat zei hij niet. Hij zegt, ik kom in de naam van de God van Israël. De Heere der Scharen, die gij gehoond hebt. En daarmee heeft hij hem verslagen. Met zo'n gladde steen. Ja, dat was wel een geloofsteen. Dat was wel een geloofsteen. En hij slingerde die steen. Goliath, die dommerik. Die had zijn vizier niet voor zijn hoofd gedaan. God weet precies de plekken. God weet precies de plekken. En die steen die zonk in zijn voorhoofd. In zijn blote voorhoofd. Ja, nou, daar ging die reus. Plat op de grond. Ik heb wel eens een dominee horen zeggen. Laat David die steen over zijn rug gegooid. Had hij nog raak geweest. Heb geloof, heb dat voor uzelf en bij God. Nou, dat mocht David beoefenen. En hij roemde niet in zijn geloof, want dat is ook een kenmerk. Als je nou dat ware geloof mag beoefenen, dan roem je niet in je geloof. Dan roem je in God. Ik roem in God. Ik prijs toch vuilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Ja. En dan moet u verstaan. Kijk, David die werd ook al door zijn broers veracht. Hij zegt, zei die broers, hè, die hadden allemaal revolvers en dikke zwaarden aan hun zij hangen. Hanazan. En toen zeggen ze, die herdersknaap, hè, die jongeling, rood van aangezicht. Een beetje rood haar, een beetje sproeten op zijn gezicht. Hij zegt, wat kom jij doen? Wou je ook nog wat klaarmaken hier in dit leger? Ze spraken, u moet maar lezen, ze spraken heel verachtelijk. Ze maakten David voor een spion uit. Notabene. Maar ja, David, die laat het allemaal gaan. En dan ziet hij die reus staan te vloeken daar in de dal. U kent toch de geschiedenis wel. En dan zegt Saul, nou, maar ja, David, hoor eens even, je kent dat niet zonder Hannes. Dat ken echt niet, hoor. Die reus, die zie je aankomen. Nou ja, David had het wel even gepast, maar hij stortte bekant in elkaar, zo zwaar was het, want Saul was een boom van een vent. Hè? Die dorst ook niet het dal in. Hè? Hoewel Saul was geen lafaard hoor, maar hij dorst niet het dal in. Hij zag die weverspies al van Goliath, nou die was al zo zwaar als een hydropaal. Met zo'n punt erop. Saul zegt, daar hoef je niet aan te beginnen, met zo'n aaistelling, daar hoef je niet aan te beginnen. En toen zegt David, nou hoor. Ja, maar zegt David, ik ga het in naam van mijn God. Nou, zeg maar, dan moet je wel een harnas aan. Nou, zegt David, ik kan in deze niet gaan. Ik had het toch een keer met een dominee. Moesten we naar Oost-Europa, moesten we wat geld brengen bij dominee Relevik. En dat was oorlog in Joegoslavië. Hij zegt, Piet, we gaan met jouw auto. Ik zeg, dat dacht ik al. Dat dacht ik al. Ik zeg, maar weet je, toen kwam ik later bij hem terug. Ik zeg, de Heer heb gezegd, in deze kan ik niet gaan. Hij zegt, oh, kan ik ook niet met mijn auto. Ik zeg, maar je kan het met mijn geloof niet doen. Ik zeg, dat is natuurlijk allemaal naaperijen. Ik zeg, maar ik krijg de messen door mijn dak. Nou is dat niet zo erg als de weg van God is. Maar de Heer zegt, ik kan in deze niet gaan. Dus gaat niet. We zijn wel geweest. Maar David zegt, ik kan in deze niet gaan. Hij ging wel, maar niet met het harnas van Saul. Voel je wat ik bedoel? David die haakte niet af van, nou ja. Nee, hij ging in de naam des Heeren, niet in de naam van Saul. Niet in zijn eigen naam. En toen ging hij en toen lachte Goliath hem uit. Hij zegt, wat? Ben ik een hond dat je met een stok naar me toe komt? David had zo'n staf. Dat was zijn enigste wapen en zo'n slinger met 5 gladde stenen. Nou, Gods volk hebt er maar één nodig. David die dacht, ja, zo'n grote reus. Misschien heb ik er wel 5 stenen voor nodig. Eerder ik hem geveld heb. Zijn geloof was dus niet volmaakt. Anders had hij maar 1 steentje genomen. Want er is er maar 1 met een volmaakt geloof. Dat is de Heer Jezus. Maar David ging wel door het geloof. Vat je dat? Nam die 5 gladde stenen. Want hij geloofde wel dat 1 van die 5 raak zou zijn. Of dat hij ze alle 5 zou kunnen gebruiken. Hij geloofde wel dat hij Goliath ging verslaan in de naam des Heeren. Dat geloofde hij wel. Maar ja, hij zegt met welke steen, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Ik neem er maar 5. He? Daar heb ik nou het geloof van Gods kerk. 5 gladde stenen. Nou kende David ook het kruis in zijn leven. Niet zijn eigen ja op zijn eigen kruis. Maar dat bedoel ik nou niet. Want dan laat je maar eens een kwaad doen. Maar het kruis van Christus, als dat nou in je leven gaat drukken, hè, dat is ook heel vruchtbaar voor jezelf. Ook voor de omgeving, dat zie je vaak niet. Maar... Kijk, want die gezelligheidsgodsdienst, die brengt niks klaar. Nee, dat mag nooit niks kosten, heb ik u vanmorgen gezegd. Godsdienst dat niks mag kosten, is waardeloos. Want daar zit geen geloof in, daar zit geen waar geloof in. Bij Abraham, ik heb het u gezegd, hè, ging het alles kosten, zijn zaligheid. Want hij moest Isaac offeren. En in Isaac lag zijn zaligheid, want daaruit zou het beloofde zaad met een hoofdletter geboren worden. De Heer zegt, offer hem op de berg Moria. Abraham heeft niet tegengesproken, hij heeft niet gezegd, ja maar heren. Nee, hij ging. Hij ging. En zo gaat het in het leven van Gods volk. Want de levende kerk, die moet altijd onbegrepen wegen gaan. Wordt altijd veel overgelasterd. Gods volk kan ze dikwijls zelf nog niet verklaren. Vooral als hij wegen moet gaan door de drijving des geestes. Zoals Simson, als toen de geest vaardig over hem werd, ging hij in het dal van Zora en Estahol. En als hij nou Simson gevraagd had, Simson, kan je dat nou eens verklaren? Ja, hij zegt, ik word gedreven. Ik weet wel wie me drijft. Hij zegt maar hoe en... Ja, hij zegt het hoe. Ja. Daar heb God belang bij. Daar heb God belang bij. De verborgen dingen zijn van God. De Heer had Simson verwekt om zijn volk uit de dwingelandij van de Filistijnen te redden. Ja. Niet een leger van 10.000 soldaten. 1 mannetje. 1 mannetje. 1 mannetje. Zo op de Heere Luther verwekt. Maar de Heere zet soms ook in de weg van het lijden. 1 man, de arme Lazarus, zet hij aan de poort van de rijke man. 1 man. En die rijke man die ergert zich groen en geel. Als die daar Lazarus steeds elke dag ziet zitten. In de regen, in de kou, in de sneeuw. En dan ziet hij die arme Lazarus, die blijft dan maar zitten. Nou kun je ook zien, hè, dat Gods volk zichzelf niet kan verplaatsen. Toen die stierf. Hij heeft zijn eigen ziel niet naar de hemel gebracht. De engelen die kwamen hem halen. De engelen kwamen hem halen. Op de wagen van Gods vrijwillig volk. Ja, toen mocht hij naar ten hemel varen net als Elia. Elia hoefde niet te sterven. Maar sterven is maar een doorgang tot het eeuwige leven. Lazarus stond naar de zweren en naar de hondenlucht. En daar heb je de levende kerk en daarom worden ze zo veracht. Daarom worden ze zo gemeden. Maar we hebben gebrek in onze dagen, geliefden, aan grote beesten en dode honden. Aan arme Lazarussen die van de honden gelekt zijn. Aan aller afschrapsel. Daarmee liet de rijke man zich niet in. En hij was God dankbaar dat hij niet zo was als die arme Lazarus. Daar heb je de fariseeën. Daar heb je weer dat hoogmoedige. Niet alleen in gestalte, maar dat is mensen staat. Dat is je leven. Een mens leeft van de hoogmoed. Hij leeft op de hoogmoed. Hij leeft door de hoogmoed. En wat was nu eigenlijk de feitelijke scheiding tussen die rijke man en de arme Lazarus? Nou, dat kun je in de moederbelofte lezen. Ik heb het vanmorgen gezegd toen Kolbrugge zijn doctoraal scriptie had geschreven en hij moest afstuderen. En toen werd hij bespot van alle kanten. Het leek nog onmogelijk, dat heb God gedaan, dat het wel doorging. Maar het leek allemaal onmogelijk, want die zeggen, die man is niet goed bij zijn hoofd. Die is allemaal hoogmoed, dat is allemaal inlegkunde. Dat is allemaal allegorie. Ja. Dat is niet waar. Dat is niet waar. Want kijk, al had het nou een ander persoon geschreven, heb ik gezegd vanmorgen, die niet God vreesde, hadden ze hem gelijk aangenomen. Tuurlijk. Maar omdat Kolbrugge God vreesde, werd hij buiten de hervormde kerk gehouden. Werden alle kansels voor hem gesloten. Slechts omdat hij God vreesde. Niet om wat hij preekte. Dat verstonden ze wel niet. Verstaan ze nou nog niet hoor. Ook de Kolbrugge-kenners verstaan het niet. Maar kijk, je moet niet Kolbrugge kennen, je moet Christus kennen. Dan zeggen ze van Kersten, ja, het was een Comrie-kenner. Nou, wat zegt dat? Wat zegt dat? Toen ik in mijn jeugd kende ik alle voetballers uit mijn hoofd. Kon ik daardoor zalig worden? Dat is net zo min als je Comrie kent. Ken ik de Comrie zalig worden? Comrie heb gedwaald. Verschrikkelijk gedwaald. Maar ook al had die man niet gedwaald. Je kan niet met een oudvader voor God verschijnen. Dan zeg je van ja, ik heb het allemaal van Calvin geleerd of van Luther geleerd. Nou, forget it. Dat is niet het wachtwoord der hervormers. Nee. Dan moet je Christus kennen. En je moet van hem gekend zijn. Hij moet van je afweten. Je kan wel zeggen van ik geloof of ik mag de Heer Jezus kennen of ik heb God lief. God heb ik lief. Ja, ja, dat kan allemaal zo zijn, maar heb God u lief? Is dat wel eens in je leven openbaar gekomen? Heeft de Heer zich laten kennen dat hij jou kent? Hebt de Heer zich al zo aan je geopenbaard? Want dat is eerste. Wij hebben hem lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Hoe weet je dat? Door openbaring. Dan kun je niet zeggen, het staat in de Bijbel. Ja, dat is het fundament. Maar, al wil je daar vanuit je persoonlijke geloofsleven van getuigen. Wij hebben hem lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Dan heeft hij zich in die liefde geopenbaard. Door zijn woord en geest. Dan heeft hij tot je ziel gesproken. Zoals hij spreekt tot zijn bruidskerk. Dus dat kunt u in de moederbelofte lezen. Het verschil tussen de rijke man en de arme Lazarus. Want meer soorten mensen heb je niet op deze wereld. Nee. Meer soorten mensen heb je niet. Je kan rijk zijn in de zin van wereldsrijk. Maar je kan ook rijk zijn in de zin van die rijke jongeling. Dan ben je vroom, godsdienstig rijk. Nou. Die arme Lazarus, die kun je alleen maar vinden onder Gods volk. Niet onder wereldse bedelaars, daar is die ook niet te vinden. Echt niet. Niet in de krochten van Afrika, daar is de arme Lazarus niet te vinden. Ja, misschien. Maar dan is die een kind van God, bedoel ik. Die arme Lazarus, die vind je alleen onder Gods beproefde volk. En dat komt in de moederbelofte openbaar, dat zal gebeuren, dat die... Als je tot de familie, de geestelijke familie van de arme Lazarus mag behoren, dan word je in deze wereld gehaat, veracht en gesmaakt. Dat is al in de moederbelofte, is dat bekendgemaakt. God had die scheiding gemaakt tussen het vrouwenzaad en het slangenzaad in het leven van de arme Lazarus en in het leven van die rijke man. En Lazarus behoorde tot het vrouwenzaad. En die rijke man die was lid van het slangenzaad. En daar heb je de scheiding. En daar vloeit alles uit voort, gemeente. De duivel die maakt aan iedereen bekend dat Lazarus God vreesde. En als dat bekend wordt, dan haken mensen wat af. Dikwijls zonder dat je wat gezegd hebt. Zonder dat je wat gezegd hebt. Dan verstuur ik wel eens een brief en je hoort nooit wat. Dan denk ik, wat zou dat toch zijn? En dan maakt de Heer me dat weer eens. Dan word ik hier weer bij bepaald. Gij zult van allen gehaat worden. Ja. Nou, Lazarus werd van de honden gelekt. Terwijl die rijke man zich verheugde in de showbusiness. Daar heb je de reformatorische showbusiness. De revelgodsdienst. De SGP, noem al die revelbewegingen maar op. Die ze vermaken zich met showbusiness. Om van de mensen gezien te worden. Maar ik zal u vertellen, gemeente, die arme Lazarus, als je in de ootmoed mag verkeren, in de ootmoed van Christus, dan heb je niks om te eten leren. Nee. Die was net als Mephibozet. Weet je wat Mephibozet betekent? Eén die stank verspreidt. Nou ja, dan heb je niet veel te eten leren. Gods volk moet door veel verdrukking ingaan in het koninkrijk der hemelen. En die rijke man die ging over een geplaveide weg ten verderven. Maar die arme Lazarus moest alle dagen sterven, in de dood worden overgegeven om Christus wil. Maar het was voor die Lazarus, was het maar een verdrukking van 10 dagen, maar man ziet op de vergelding des loons. Daar heeft hij zijn eigen nooit van kunnen bevrijden. Hij begeerde ook wel dat brood van die rijken, van de tafel van de rijken. Je moet niet denken dat die arme Lazarus een soort engel was. Echt niet hoor. Echt, dan zat hij daar aan die poort en dan kon hij naar binnen kijken. Dan zag hij daar de lamp branden die boven de tafel hing. En dan zag hij al die kostelijke spijzen bij die rijke man op tafel leggen. Nou, je moet maar denken, die arme Lazarus heb heus wel eens gekwijld. Die heb heus wel eens gekwijld. Hij zegt, jongen, ik wou dat ik er een hapje van kreeg. Maar dan staat er, en hij kreeg het niet. God had een beter lot bereid. Hè? De Heere had de tafel voor hem toegericht in die eeuwige gelukzaligheid. Hè? Dan wordt hij gedragen in de schoot van Abraham. Hè? En dan mocht hij eten en verzadigd worden. Ja, het is toch wat. Maar, want dat gebod kwam. Die arme Lazarus was in zichzelf niet beter als die rijke mannen. Want toen kwam het gebod, toen hij begeerde de spijzen van die tafel van die rijken. Gij zult niet begeren. Nou, had hij er weer 10 zweren bij. Versta je dat nou? Ik heb eens een boekje gelezen die zegt, ja, van een Havendam. En die zegt, ja, je hebt goede begeerte en je hebt slechte begeerte. Het is net Donald Duck, hè? Je hebt goede begeerte en je hebt slechte begeerte. Hij zegt, goede begeerte zijn, als je honger hebt, dan mag je de Heere bidden om brood. Nou ja. En als de wet zegt, gij zult niet begeren, wat dan? Dan zijn al die zogenaamde goede begeertes enkel ongerechtigheid. Kijk, dat is nou de godsdienst in onze dagen. Hè? Die gaan onderscheid maken in het leven van een mens onder de wet. En dan kan die ook nog een goed gebed ophoesten, om brood bidden. Dat mag allemaal. Nou, maar de Heer neemt het niet aan. Als het zonder geloof is, neemt hij het niet aan. Want dan laat God zich niet door verleiden. Door al die zogenaamde goede begeertes, want die bestaan. Nee. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Dat zegt David door het geloof. En dat zal ik zoeken, dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heeren, om zijn liefelijkheid te aanschouwen in zijn tempel. Dat was een begeerte, dat was een geloofsbegeerte. Maar alles wat niet uit het geloof is, je kan je hele leven bidden om brood. En de Heere kan je het nog schenken ook, maar er zal toch blijken, hè, dat het enkel zondige begeerte geweest zijn. Omdat de wet zegt, gij zult niet begeren. Mag je dan ook niet om brood bidden? Volgens de wet niet. Het zijn dodelijke zonden. Vijandschap tegen God. Omdat je eerst al die dingen zoekt. En niet het koninkrijk der hemelen. Zoek eerst het koninkrijk der hemelen. En al deze dingen zullen u worden toegeworpen. Kijk, een mens van nature draait het allemaal om. Hè? Dan begint hij bij de heiligmaking. En dan begint hij, ja, allemaal eigen gebreid natuurlijk. Zijn beste beentje voor te zetten. Het is allemaal wet, mensen. Het is allemaal, houd er toch mee op. Houd er toch eens mee op. U zegt, maar ik kan er niet mee ophouden. Nee, dat begrijp ik. Want vlees zoekt altijd te werken. Hè? Wat is nou zalig worden? Niks doen en God laten werken. Nou, ik zou je toch vertellen, dan moet de mens eerst platgeslagen, doodgeslagen worden. Anders dan blijft hij aan het werk. Kan je niet wachten op God? Nee. Dan blijf je God maar bewegen met vleeselijke gebeden. En al die vleeselijke bewegingen, houd er toch eens mee op, mensen. Ken niet. Ken niet van nature. Want de mens blijft doorgaan. De mens is een vijand voor zijn eigen zaligheid. Zit stil, mijn dochter. Ken niet. Moet bewegen. Moet in beweging blijven. Dat is nou dat bloed van Mozes. Dat werkheilige bloed wat door onze aderen stroomt. En daar moet de mens aan gedood worden. Daar was die tollenaar aan gedood. Daar was arme Lazarus aan gedood. Die konden zichzelf niet meer bewegen. Die konden zichzelf niet meer bekeren. Die konden zichzelf... Nee, waar alle hoop mijn gans ontvalt. Dat kenden die mensen. Die waren alles verloren. Ja. Dus die plaveide, of die rijke man, die ging over een plaveide weg ten verderven. En die arme Lazarus. En dan zeg je, nou, daar heb ik geen zin in om. Om elke dag in de dood te worden overgegeven. Als je toch bekeerd bent, dan gaat het toch van beter naar best. Ja, dan gaat het. Dan gaat het ten hemel, ja. Dan gaat het ten hemel. En als je dat best noemt, dat is zeer goed. Hè? Maar die weg er naartoe. Ja. Ja, dan haken velen af. En dan zeggen ze, ja, dat kost me toch te veel. Hè? Net zoals die rijke jongeling. Toen ging die bedroefd heen. Hij huilde van de vijandschap. Noemen ze ook al ootmoed. De ootmoed van de rijke jongeling is barstende vijandschap. Ik weet geen ergere vijandschap als de ootmoed van de rijke jongeling. Vijandschap. Allemaal vijandschap. En Lazarus, hè, toen Lazarus stierf, werd hij gedragen in de schoot van Abraham. Want hè, hij had maar een verdrukking van 10 dagen. Misschien wel 100 jaar. Ik weet het ook niet. Misschien heeft hij daar al 100 jaar gelegen, die poort van die rijke. Weet ik ook niet. Ene zegt dat het een gelijkenis is, ik geloof het ook vandaag, maar het is toch wel een heel realistische gelijkenis. Het is het woord van God hoor. Het kan ook echt gebeurd zijn, nou dat geloof ik ook, want het gebeurt elke dag. Overal, niet op elke hoek van de straat, maar overal kun je Lazarus, Gods volk, ontdekken aan de poort van de rijke man. In het westen, in het oosten, in het zuiden en in het noorden. Overal. Moet je wel met een lampje zoeken, want die rijke mannen, die zijn er natuurlijk, die hoef je niet met een lampje te zoeken, want dan loop je, als je blind bent, dan loop je het donker nog tegenop. Maar die arme Lazarus moet je met een lampje zoeken, want die zijn er niet zoveel meer. Lazarus lag in de schoot van Abraham, een plaats waarop die rijke man heel zijn leven op had geroemd. Maar toen de rijke man stierf, sloeg hij zijn ogen open in de vlammen der hel. He, terwijl Lazarus vertroost werd met een hemelse en eeuwige vertroosting. En die vertroosting in Christus, geliefde, die kende Lazarus al aan deze zijde van het graf. Maar het werd hem werd de overvloed der rijken niet gegund, toen hij nog was in de tijd. Omdat de Heere hem een beter lot had bereid. Maar de rijke man die had alles wat hij begeerde, wat zijn hart begeerde. Die had zijn deel gehad in dit leven. Maar wat zal het ons baten, geliefde? Gods woord zegt, al zou gij nou de gehele wereld winnen en schade lijden aan je ziel. Wat dan, prediker? Geef de Heere de hand. En laat aan hem de uitkomst van zijn handeling. Dat is het eerste. U zegt, ik ben er niet toe bij macht om de Heere de hand te geven. Daar kun je je eigenlijk niet achter verschuilen. Dat is geen excuus. Mensen, ik hoor vaak mensen zeggen, ja, zegt, maar dat wist ik helemaal niet. Je behoort het te weten. Want dan wordt onbekeerlijkheid een soort excuus. Nou, dat wordt op elke bladzijde van Gods woord wordt dat verdoemd. Onkunde. Je onkunde zou je verdoemen. Kun je zeggen, als je een stad binnenrijdt waar een bord 50 kilometer maximaal staat. En je rijdt 70 die stad binnen. Je wordt door de politie aangehouden. Kun je daar je eigen beroep op je onkunde? Dan zeg je, ja, dat wist ik niet. Nou, jammer zegt die politie. Hierheen Prent, hierheen Born. En zo is het ook geestelijk, gemeente. Gods woord is klaar en duidelijk. Maar je hebt niet gewild dat Christus koning over is. Dat moet je zeggen. Maar dat zeg je niet. Je wist het niet. Hè? Ik heb veel van die mensen ontmoet in mijn leven. Ik weet het niet. Hè? Hoor je dat die vrouw nog zeggen? Ik weet het niet. Hè? Nee, precies. Zeg maar, straks zou ik wel weten. Maar dan is het te laat. Ja. Nou, de rijke man die kende niet die vertroosting in Christus, want hij was rijk en verrijk en hij had geen dingsgebrek. Hij leefde alle dagen vrolijk en prachtig, staat er. Nou, hij bad wel 10 maal op een dag, maar het was slechts een lijst van goede werken waarop God het stempel mocht zetten, net als die fariseer. Hoogmoedig gebed. Hoogmoedig leven, alle dagen vrolijk en prachtig, daar heb je de hoogmoed. Er wordt veel gezegd, het materialisme houdt de mensen van God af. Dat is niet waar hoor. Als dat de hoofdzonde was, Abraham was ook steenrijk. Hij vreesde God. Dus dat slaat nergens op. Kijk, een dood mens, die gaat overal in op. Die gaat op. Als die arm is, gaat hij zijn armoede op. En als die rijk is, gaat hij zijn rijkdom op. Dus dat is allebei niks. Materialisme houdt niet van God af. Nou. We zijn al van God afgevallen dus. En dat het in het Westen, hè, rijk en verrijkt, dat heeft niks te maken met je bezit. Rijk en verrijkt en hebbende geen dingsgebrek. Hè, er staat ook een Openbaring. Dat is geestelijk. Dan heb je geen geestelijke behoefte, dan ben je geestelijk dood. Dan ga je wel naar de kerk, maar het zegt je allemaal niks. En daar is de prediking op debet aan natuurlijk, want ik bedoel, die dominees staan gewoon door zakken te vullen. Hè? Met allemaal van die gemoedelijke preekjes in onze dagen. Want ze zullen ook eens raadslagen en stemmen horen die tegen hun gericht zijn, omdat ze natuurlijk een beetje de kantjes scherp gemaakt hebben. Hè? Zoals Gods woord ze vlijm scherp maakt. Het is een hele zieke tijd hoor. Een hele zieke tijd. Hè? Iedereen zoekt het zijne, maar niet hetgeen van Christus is. Want anders zou je laaien in de vervolging. Als al die predikanten zochten wat van Christus is, nou mensen, dan stak de wereld de kerk in brand. Ja. Maar mensen, wees toch beducht en benauwd en bang voor een optochtelijk leven. Want dat is een leven op de brede weg des verderfs. Dat kan op een vrome manier, dat kan op een goddeloze manier. Ik heb dat wel neergezegd. Linkerkant of rechterkant van de brede weg, dat is allebei de brede weg. Nee, dat kan. Of dat nou de linkerkant of de rechterkant is. Dat in beide gevallen gaat het ten verderven. Een eigenwillige godsdienst, showbusiness, kun je dus herkennen aan dat optochtelijk. Daarin kun je de SGP herkennen. Die moeten altijd reclame maken voor zichzelf. Die leven van optellen en aftrekken. Want als je vreemd bent aan genade goud, dan moet je je eigen vermaken met godsdienstig verrot hout. Ja, het is niet anders. Dan kun je je levensgraf, je levenshuis wel pleisteren en verven. Maar een gepleisterd graf is nog steeds een graf. Ook het is op zijn stolk zeggen. Je kunt een varken lippenstift geven. Kun je lippenstift opsmeren, maar het blijft nog steeds een varken. Je kunt een varken oogschaduw op doen. Het blijft nog steeds een varken. Izebel die kon er ogen verven en er lippen verven, maar het bleef Izebel. Ja. Nou, en daar had die rijke man nu zijn werk mee gehad, heel zijn leven. Met opsieren en optuigen en met een weinig bidden. En weinig handenvouwers, hier wat laten en daar wat toevoegen. Maar met al zijn doen en laten miste hij hetgeen Jacob had, namelijk alles. Dat zegt Jacob toch tegen Esau. Als Esau zegt, ik heb veel, nou zeg. Zegt Jacob, dus niks, ik heb alles. Ik heb alles verloren, door Jezus verkoren, wiens eigen ik ben. Die rijke man had wellicht een gebedsgave, want dat hebben de zulke vaak. Hè? Als je eer en aanzien, dus dan roemen ze allemaal. Hè? Wat een gebedsgave die man, wat een voordracht. Hè? Daar zou je u tegen zeggen. Maar toen die rijke man zijn laatste adem uitblies, sloeg hij zijn ogen op in de eeuwige pijn. Toen kon hij zijn reputatie, die hij in de wereld had opgebouwd onder zijn geestelijke vrienden, kon hij in de hel bewenen. Maar gemeente, weet u ook wat ook een hoogmoedig gebed is? Heere, ik dank u dat ik niet ben als die fariseeën. Dat is ook een hoogmoedig gebed, dat is ook een kwalijk gebed. Want ook dat zal Gods volk nooit bidden, hè, omdat zij die fariseeën in eigen hart zijn tegengekomen. Ja, als ze op de plek is, want Gods volk kan zich ook in de stand als een fariseeër openbaren. Absoluut, absoluut. Maar als je daar een ontdekt bent, en die ontdekking betekent dus niet, hè, als je ergens van ontdekt bent, en op geestelijk gebied is dat van je zonde, gerechtigheid en oordeel, dan ga je natuurlijk niet alles gladstrijken meer met een gestolen evangelie. Hoe moet ik dat u uitleggen? Dan kun je niet meer blij gemaakt worden met een deze evangelie. Nou, want die schuld moet verzoend worden. Die schuld moet verzoend worden. En zolang je met die schuld loopt, zal ik u nou eens wat zeggen, gemeente. Zolang je met, als een onverzoend mens, met de schuld op je schouders loopt, dan ben je nog geen schuldenaar voor God. Want als je een schuldenaar mag worden voor God, dan bezwijk je onder die last. Versta je dat? Versta je dat, meisje? Als je mag lopen met je schuld, dan heb je nog geen schuld genoeg. Nee, want je kan nog lopen. Maar als je het nou mag beoefenen, dat versje, als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet. Als je dan schuldenaar voor God mag worden. Als je dan God gewonnen mag geven. Ja. Dat is schuldenaar worden voor God. Want als je in de ontdekking loopt, dat betekent niet dat je een handreiking kan doen aan het huidige sanhedrisme. Net als die 20% tegenstemmers in de SGP, die kunnen daar nog mee blijven huilen. Tenminste, zo staat het ervoor. Als het anders was, dan was dat openbaar gekomen. Hè? Dan waren er een stel SGP'ers die hadden gezegd, en hier kunnen wij niet meer mee. We gaan eruit. Nou, dat had nog tot eer van God kunnen zijn. Nou houden ze elkaar vast op de brede weg des verderfs. Hè? Die 80% loopt aan de linkerkant van de brede weg. En die 20% loopt aan de rechterkant van die brede weg. Maar ze houden elkaar vast. En ze komen allemaal op diezelfde hoop. Of in diezelfde kuil, moet ik eigenlijk zeggen. Als ze zich niet bekeren. Dus dan ga je het niet op een akkoordje gooien met het huidige sanhedrisme. Hè? Want dan weet je niks. Dan weet je niks af wat ware schuld is voor God. Als je getuigd hebt dat je er niet mee kan. En je gaat er toch weer mee. Als blijkt dat de meerderheid voor is. Als je eigen door democratie laat beheersen. Nou, ik geef. De Gods woord geeft op niks. Om zulke godsdienst. Dat is helemaal geen godsdienst. Dat is een ideologie. Want wat is dan het geloof? Het geloof overwint deze wereld. Dus dan komt er een scheiding tussen heel die godsdienstige bende op de brede weg des verderfs. Want die enge poort, die doorgang door de enge poort maakt de scheiding uit. Dan kom je in een ander koninkrijk. Dan kom je in een koninkrijk waar een totaal andere regering heerst als op de brede weg des verderfs. Op de brede weg des verderfs kun je discussiëren, compromisseren. Ja. He? Een beetje ervan afdoen, een beetje toegeven. He? Een beetje meer eisen, een beetje minder eisen. Ieder het zijne gunnen, dat is de religie van de brede weg des verderfs. Maar als je nou door die enge poort gegaan mag zijn en je bent vrijgesproken van schuld en straf, ja, dan sta je onder de regering van vorst Emmanuel. Dan hebt hij een zetel, niet een zetel, de zetel in je hart. Dan heeft zijn liefde je hart ingenomen. En dan zijn al die soldaten van de tegenpartij eruit verslagen. Lees dat boek van de Heilige Oorlog van Bunyan, dan kun je dat allemaal kostelijk in vinden. Maar in Gods woord kun je meer vinden. Kun je veel meer vinden van die Heilige Oorlog. Want ik houd er niet van om een boek van een oudvader te adviseren terwijl Gods woord alle dingen openbaart. Ja, maar u zegt we hebben een uitlegger nodig. Ja, maar dan moet je niet zoeken bij een oudvader. Dat is de Heilige Geest. Dat is onze uitlegger. Want hij zal ons in al de waarheid leiden. Ja, dus niet op een akkoordje gooien met het Sanhedrin. Hè, met het heilige Sanhedrisme. He, maar hen tegenstaan omdat zij de leer van Christus vervalsen he, met hun handel, wandel, met hun preken en praat. En geloof de zulke niet als zij vriendelijk tot u spreken, want dat is een hele gemeene strik van de duivel. He, dat hij dan komt op kousenvoeten, dat hij dan komt in een, he, als een engel des lichts, heel vriendelijk is die dan buiten, dan krijg je allemaal schouderklopjes van hem. He, en dan zorgt hij dat je allemaal medestanders krijgt. Tuurlijk, op de brede weg krijg je allemaal medestanders. En hoe rechtser je op die brede weg loopt, des te meer hè, krijg je van die mannen, broeders, hè, die zeggen, nou, wat zijn we toch met elkaar verenigd, wat zijn we toch met elkaar eens. En Gods arme volk heeft iedereen tegen. Lazarus had iedereen tegen. Die had geen supporters, hè, die had geen medestanders, die had alleen maar tegenstanders. Ja, een paar honden. Per honden had hij mee. Hè? Nou, die konden hem geen kwaad doen, want die lekte zijn zweren. Dat was zijn troost. Hè? Die honden, dat was zijn troost. En die honden, die verstonden hem ook. Hè? Die kwamen iedere dag terug. Ja. Maar Lazarus zat niet op de brede weg, die zat op de smalle weg. Dus geloof ze niet als ze vriendelijk tot u spreken, want zij ze zijn er alleen maar op uit om je te paaien, hè? Om je te verzoeken om wat vleeselijk voordeel te behalen. Maar die handelen niet vanuit de liefde van God en niet vanuit de christelijke naaste liefde. Dat wordt Gods volk wel gewaar als je een beetje onderscheiden kennis mag hebben, want ik heb het wat meegemaakt, mensen. Dan probeerden ze vrienden, dan probeerden ze je vriend te worden. En dan kwamen ze allemaal met kisten, met allemaal van cadeautjes aan slepen. Kisten met groente, of weet ik het wat. Nou, ik zeg, mensen, houd die bakjes aardbeien maar, want ik leer daar niet van preken. En het houdt ook geen stand toe. Als je nou een vriend, als je nou door cadeautjes iemand tot vriend moet maken, nou, dan zeg ik, houd die zoon erbij. Houd die troep erbij. Want een echte vriend heeft de alle tijd lief. Ook als hij niks meer uit te delen hebt. Nou, die ben ik hier op aarde niet tegengekomen. Nee. Paulus ook niet, hè. Paulus zegt, ze hebben me alle verlaten. He? Ja. Maar weet je wie die vriend is, die de alle tijd lief heeft? Dat is Christus. Welk een vriend is onze Heer Jezus, die in onze plaats is gestaan. Die nooit verandert, nooit aflaat om zijn volk lief te hebben. Die verandert nooit in zijn liefde. Nee, omdat God onveranderlijk is. Hij zegt, de Vader zelf heeft u lief. En God is onveranderlijk. Die verandert nooit in de liefde. Nee. Maar als mensen vriendelijk en aardig tegen je gaan doen, moet een kind van God dan niet vriendelijk zijn. In Christus is die vriendelijk. Hoef je niet te worden. Dat ben je. Het wordt vandaag en de dag allemaal op karakters gegooid. Allemaal op menselijke eigenschappen. Hè? Dat is een vriendelijke dominee. Dat is een innemende ouderling. Nou, wees er maar bang voor. Wees er maar bang voor. Zoek diegene die je op je kop slaan. Wat het vlees aangaat. Gods volk, Gods ware beproefde volk, zoek altijd een eerlijke, afsnijdende, bevrijdende prediking. En niet een theseprediking waar alle zonden worden bedekt hè, met een algemeen evangelie. Dat is een zeer gevaarlijke prediking in onze dagen. Een doodsgevaarlijke prediking. Er wordt alles bedekt met de mantel van liefde, zogenaamd. Maar er wordt nooit niks opgelost. Gemeente, het moet opgelost worden in ons leven. We moeten overgaan van koninkrijk. We moeten van eigenaar veranderen. Mens zoekt veel veranderingen, maar alle verandering is geen verbetering. Nee, wel verandering. Dat zei tante Lene wat nou tot mensen. Dat was een preek apart. Hè? Wel verandering, maar geen. Ik heb pas nog hè, een van mijn naaste relaties, zou ik maar zeggen. En die jongen die verhuisde naar een andere plaats. Hij zegt, ik heb nou Ik heb nou verhoring op mijn gebed gekregen, zei hij. Hij zegt, ik krijg een ander huis, een ander werk. Ja. Toen zegt mijn vrouw, hij zegt, nou wel verandering, maar geen verbetering. Ja, maar dat was een goddeloze uitspraak volgens die jongen. Goddeloze uitspraak. Nou, wat bleek, ik had hem al gewaarschuwd, want ik had het hem even voorgerekend. Ik zeg, jij gaat er helemaal niet op vooruit. Tenminste, als je zeg maar menselijk. Ja. Als je nou eens een beetje de zaken gaat vergelijken. Ik zeg, jongen, ik zeg, je zoekt het alles in het horizontalisme. Ik zeg, maar het is gewoon een slavenjob. Ze hebben je betoverd. En wat blijkt, ik heb het nog geen maanden volgehouden. Hij is alweer van werk veranderd. Dat wordt een gang van 13 ambachten. Hoe zeiden ze dat vroeger? 12 ambachten en 13 ongelukken. 12 ambachten en 13 ongelukken. Nou, Gods volk is ermee openbaar gekomen. Die zeggen ze, heren, dat komt nooit meer goed in mijn leven. 12 ambachten heb ik gehad en 13 ongelukken. Als er 13 ogen zijn, nou 13 ogen bestaan, als je nou 2 dobbelstenen neemt. Nee, maar met 12 ogen. Dan moet er toch een godswonder in je leven gebeuren. Hè? Als je 13e ongeluk hebt begaan, nou, dan wordt het afgesneden. Nou bedoel ik dat geestelijk. Hè? Ik heb u wel eens verteld van die jongen die van moord beschuldigd werd. Er was een volksgericht. En die jongen die moest de stenen gooien. En die werd door iedereen werd die beschuldigd als de dader. En toen brak die ene dobbelsteen in tweeën. He, toen lagen er 2 zessen en een 1. 13. Ja, dat kan alleen God doen. Dat kan alleen God doen. Maar de Heere kan van 12 ogen 13 ogen maken hoor. Dat kan de Heere alleen. Dat doet hij ook hoor in het leven van. Gods volk moet zich dikwijls bewonderen over de 13 ogen die de Heere openbaart. Dan zeggen ze, ja dat kan niet. Dan zeggen de mensen, dat is niet mogelijk. Dan zeggen de mensen, nou ben je uit je zinnen, want dat is niet mogelijk. Maar wat bij de mensen onmogelijk is. En dan bedoel ik dat op alle gebieden. Op alle gebieden is mogelijk bij God. Want God doet het onmogelijk. En als het allemaal gegaan is in het verlengde van je denken, van je kunnen, in het verlengde van je geloof, dan is het niet van God. Dan is het niet van God. Nee. Want hij doet wonderen. Hij alleen. En hij doet alleen maar wonderen. Dus het is van alle kanten, wordt dat een wonder. En ja, vanuit dat wonder van dat genadegoud wordt het ootmoedige gebed geboren. Wordt het vrijmoedige gebed geboren. Dan ben je ook door je fariseeërsgestalte gezakt. En dan ben je ook door je tollenaarsgestalte gezakt. Want je kan overal een grond van maken. Hè? Als je van de liefde een grond maakt, dat is ook een valse grond. De liefde is het laatst, is wel het meest, maar het geloof is eerst. Hè? Het geloof is eerst en de liefde is het laatst. Het geloof is eerst, maar de liefde is het meest, want de liefde blijft tot in eeuwigheid. Nou, Lazarus, hè, die had een leven in de verachting, in de eenzaamheid. Hij werd doodgezwegen. Zijn hele leven lang doodgezwegen. Maar nou werd die wat God betaalt met gelijke munt uit. Toen die rijke man zijn ogen opsloeg in de eeuwige pijn. Toen werd hij eeuwig door God doodgezwegen. Terwijl God Lazarus gedachtig is geweest. Hè, al in de tijd. Al, de Heer had al gedachten van vrede, van eeuwigheid. En Lazarus mocht zich in de hemel vermaken. En verlustigen in de God zijns heils. En gemeente, dan is er het ootmoedige gebed. Want nou hebben we een beetje de hoogmoed geschetst. En ik kan er nog wel 1000 preken over houden. Als de Heer het me geeft. Maar met hoogmoed. Dan kan je alleen maar je verdoemenis verzwaren. Als hij daarin blijft met allerlei godsdienstige bewegingen. Een mens moet geslecht worden aan zijn hoogmoed. Hij moet zelf sterven omdat hij enkel hoogmoed is. Nou, die tollenaar die mocht door de wet aan de wet sterven. Hoe dat gegaan is, staat er niet bij verklaard. Is ook maar een gelijkenis. Hè? Er staan voorbeelden in Gods woord genoeg. Hè, wat dat inhoudt om aan de wet te sterven. En Als hij daarvan getuigenis mag afleggen. Ik ben door de wet der wet gestorven. Dat is niet het enige. Want Paulus zegt tegelijk achteraan. Opdat ik goden leven zou. Dat ziet op de levendmaking. Dat ziet niet op de heiligmaking. Dat ziet op de levendmaking. Want de Heer doodt en maakt levend. Als hij dat geheim mag kennen. Dan kom je in het dal ootmoedigheid. Ja. Het dal ootmoedigheid. En die tollenaar is niet verhoord geworden omdat hij een tollenaar was. Want de tollenaars bestaan was geen goddelijk beroep. En daarop kon die man zich niet beroemen. Hè? Het strekt niet tot onze eer. Als wij uit het tollenaarshuis gehaald moeten worden. Want dat het tolhuis is het voorportaal van de hel. Maar het strekt wel tot eer van Christus dat hij zijn kinderen aan het voorportaal der hel ontrukt. Want ze worden allemaal uit het voorportaal der hel gered. Ja. Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Ja, we zullen er eerst van zingen. En wel uit dat derde. Uit het derde psalmvers en daarvan het derde vers, psalm 3 vers 3. Psalm 3 vers 3. Ik lag en sliep gerust. Nou, dat heeft die leven niet gezegd voor zijn bekering. Nee. Dat mag Gods volk wel eens zeggen. Na ontvangen genade. Hè. Als de Heere blijk geeft van je af te weten. Dat hij voor alles zal instaan. He, voor al je onmogelijkheden in de beproeving, in het dal, he, in de dal van de beproeving, in de grootste smarten blijven onze hart in de Heer gerust. Ik lag en sliep gerust. En wat er verder volgt, psalm 3 vers 3. Zichzelf gedood wordt, dan wordt hij als een goddeloze gerechtvaardigd, maar dat strekt niet tot mijn eer. Dat strekt niet tot mensen eer. Nee. Want als je de voornaamste der goddelozen, der zondaren mag worden, dat strekt niet tot je eer. Want dat zeg ik tot mijn schande. Maar tot eer van hem, hè, die de goddeloze rechtvaardigt. Het is tot Gods eer. Omdat Christus de grootste goddeloze geworden is in de toerekening. En het gebed van die tollenaar, dat ootmoedige gebed van die tollenaar, dat was in de diepte geboren, in de diepte van de val. En daaraan worden Gods kinderen ontdekt, dat ze een kinderhel zijn. Want dat gaat aan de inlijving in Christus vooraf. Als je nooit de hel waardig geworden bent. En er is er ook nog een deel die heeft wel eens in de put gekeken, maar ze hebben er nooit in gelegen. Maar moet je eruit gered worden. Gods volk wordt niet van het oordeel verlost, maar in het oordeel. Dat is nou ook het fundamentele verschil. Dan zeggen ja, maar ik heb toch wel eens in die put gekeken. Maar je moet erachter komen dat je er niet in kan kijken, want dat je erin legt. Nou, die tollenaar, die lacht erin. En in de hel van 's mensen bestaan wordt er een tollenaarsgebed geboren. En die tollenaar was in de fase van zijn hellevaart, toen hij zijn laatste gebedje bad om genade kermen. Die man die kon niets meer opheffen, zelfs zijn hoofd niet. Hij kon nog geen veertje opheffen. Ook zijn hoofd niet, want zijn hoofd behoorde tot de last der zonde. Hoor je het? Zijn hoofd behoorde tot de last der zonde. Die maakte daar deel van uit. Dat hoofd, daarom liet hij het hangen. Het was een ondraaglijke last. Hij was de drempel van de tempel overschreden. En hij stond daar als een heiligheidsschender, als een wetschender, als een dief, als een moordenaar. Ja, als een die des doodschuldig stond aan de ganse wet. En die man die kon zijn gebed niet meer inbrengen, aan zijn verdiensten. Daar kon die fariseer wel. Maar die tollenaar was zijn gebed tot zonde. Hij zegt, o God, wees me de zondaar genadig. Nou, daar hoor je gebed ook bij. Want hij was een tollenaar. En het gebed van een tollenaar, dat is de Heer een gruwel. Want het gebed van de goddeloos is de Heer een gruwel. En geliefd, als we ons zo voor God hebben leren kennen, dat alles van ons, ja, dat wij zelf een gruwel voor God zijn geworden, dan valt het niet zo moeilijk meer om je straf te aanvaarden. Als die tollenaar daar niet gestaan had in de aanvaarding van zijn welverdiend oordeel, dan had hij nooit om genade gekermd. Want dat gaat de ziel pas doen in de aanvaarding van zijn vonnis. Want anders erken je niet dat je strafwaardig bent. Als je je vonnis nooit hebt aanvaard en omhelst, dan kun je wel spreken, ik ben een zondaar, maar dan ben je ten diepste niet, dan ben je toch een hoogmoedige fariseer. Dus je hebt ook de ootmoed van een fariseer, die kan ook de ootmoed van een fariseer zijn. En daar kan je heel, dat kan nog heel diep ontdekkend wezen. Oh ja. Nou ja. Judas die riep uit, ik heb verraden aan schuldig bloed. En hij hing zijn eigen op. Maar die tollenaar, die kon zijn stand niet meer ophouden. Net zoals die fariseeën dat wel kon. De kroon was van zijn hoofd gevallen. En die man kon alleen nog maar op zijn borst kloppen. Van de vroeging. De kroon onze hoofd is afgevallen. O wee nu onze dat wij zo gezondigd. En als een zondaar echt om genade bidt, gemeente, dan gebeurt er altijd, dat gebeurt altijd in de erkenning van Gods rechtvaardig oordeel en de aanvaarding van je welverdiende straf. Anders is genade geen genade. Anders is om genade bidden is een overgave van zichzelf aan de vrijmacht Gods, want dan valt genade vrij. Het is toch vrije genade? Vrije genade moet vrijvallen. Anders is het geen vrije genade. En toen die zondaar, toen die tollenaar gerechtvaardigd naar huis ging, ging die niet gerechtvaardigd naar huis op grond van zijn smeekbeden, maar op grond van de verdiensten van de gerechtigheid van Christus. Dus een ootmoedige bidder is iemand die de grond uit zijn bestaan is verloren. Hè? En dat is de hoogmoed. Dan is die bodem van hoogmoed uit je leven geslagen. U zegt me, dan stort ik die put in. Ja, maar daar leg je al in. Daar leg je al in. Maar je wilt het niet weten. Je wilt het niet weten. Je wil geen verloren zonder zijn. Daar zit het dan altijd op vast, gemeente. En daarom is er ook zo'n hoop godsdienst in onze dagen. Hè? Ze slepen er van alles bij. In de politiek en in de zendingsorganisaties. Die moeten zich de schoenen uit hun lijf lopen. Hè? Om geld bij elkaar te schrapen. Zangavonden organiseren om de kerkbouw in Quebec. Hè? Daar kennen ze er weer lekker van leven. Het wordt allemaal of er nou PKN-dominees in het bestuur zitten. Dat maakt ze niks meer uit. Geld op tafel, want we moeten doordraaien. De business moet doordraaien. En dat noemen ze ook allemaal geloof. Geloof van de duivel, zou ik bedoelen. En als ik zie welke dominees daarvoor optreden, voor al die goddeloze zangavonden, dacht je dat dat Gods gunst heeft? Daar heb je ook geen gebed voor nodig. Want je bent al verzekerd dat er geld opgehaald wordt. Het is net met koekslaan met de kermis gebeurd. Precies hetzelfde. Precies hetzelfde. Het is allemaal een wereldse godsdienst geworden. Hè? Ik heb al zendingsdagen heb ik plaatjes van gezien. Het is net kermis. Het is net stolkse kermis. Precies hetzelfde. De botsautootjes die scheuren onder de preeksel door. En als het maar geld in het laadje brengt. Als het maar geld in het laadje. Nou, mensen zaten mee op. Houd ermee op. En dan valt op die zendingsdag. Hè, van die Geldermalse zendingsdag. Van die Malannekerk. We zijn er wel eens van die Mbuma. Ze kwamen notabene. Ik heb er wel eens een paar keer gestaan met wat brochures. En dan kwamen ze geld ophalen onder het gebed. Ik zeg, als je niet maakt dat je wegkomt, dan trap ik hier vandaan. Goddeloze rotzooi. Dat is allemaal business. Allemaal business. En toen kwamen er notabene twee wereldse mensen in die hal. Die kwamen van buiten eens even naar binnen lopen. En zeggen, die dachten dat het een jaarmarkt was of zo. En toen rende ik naar die mensen toe. Ik zeg, ga me voor hem bij de preeksel zetten. Want het is juist voor jullie. En ze werden door al die zwarte mensen werden ze naar buiten gekeken. Tuurlijk man, tuurlijk. Want anders kon de business niet draaien. Toen heb ik die wereldse jeugd nog maar eens aangesproken. Die buiten een ijsje zat te likken. Ik zeg, jongens, jullie hebben er ook geen zin in om bekeerd te worden. Dat snap ik. Dat snap ik wel. Hè? Je wil liever een ijsje likken. Hè? Heel je leven lang. Ijsjes likken. Maar er komt toch een dag in je leven. Hè? Die rijke man, die heeft heel zijn leven ijsjes, godsdienstige ijsjes gelikt. Maar toen moest hij sterven. En toen sloeg hij zijn ogen op in de hel. Hè? En dat werd die tollenaar gewaar, want die had al in de hel gelegen. Daar heb je nou de ontdekking. Dat houdt een godsdienstig mens, houdt zijn eigen altijd te goed voor de hel. Maar als je te goed voor de hel, als je eigen te goed voor de hel vindt, dan zij er zeker kom. Dan zij er zeker kom. Maar als je het nou waardig mag worden, als je nou hel waardig mag worden, in de aanvaarding, want daar gaat het ook over, hè, dus nog een stapje verder, in de aanvaarding van je welverdiende straf, want tegenwoordig maken ze een hemelvaart zonder een helvaart, nou daar deugt ook niks van natuurlijk. Dat zijn allemaal brede wegbewegingen. Maar als je nou die doorgang door de enge poort, dat is de helvaart volgens het volk. Ja. Als die deur open gaat, dan denken ze dat de deur van de hel open gaat. Maar als die deur in het tal van Achor je geopenbaard wordt, hè, als je daar mag doorgaan als zo'n dief en zo'n moordenaar, als zo'n dode zondaar, als zo'n doodschuldige zondaar, als zo'n goddeloze. En je wordt daar in die poort, word je vrijgesproken van schuld en straf, dan beleef je het wonder van je leven. Dan beleef je een godswonder. Dan beleef je die waarachtige wedergeboorte en bekering. Dan beleef je die schuldvergeving. Dan beleef je die vrijspraak. Want indien dan de Zoon u zal hebben vrijgemaakt, zo zult gij waarlijk vrij zijn. Zo zult gij waarlijk vrij zijn. En zo ging die tollenaar naar huis. De zoon had hem vrijgesproken. Hij zegt, het staat er niet bij. Als je dat er niet in leest, dan heb je nooit de Bijbel gelezen. Maar kijk, als je één pericoop in de schrift, dat heb ik een dominee wel eens verweten. Ik zeg, je preekt alleen teksten, zeg ik. Ik zeg, daar deugt niks van. Ik zeg, want dan isoleer je het tekstgedeelte van de totale godsopenbaring. Ik zeg, en dan preek je altijd vals. Het moet in zijn verband blijven staan. Het moet in de context van de ganse schrift staan. Anders is het vals. Die tollenaar ging gerechtvaardigd naar huis omdat hij vrijgesproken was van schuld en straf. En bij wijze van gelijkenis hoeft er elke letter niet bij. Nee, Er staat ook van zoveel bijbelheiligen staat niet letterlijk hoe dat ze bekeerd zijn geworden. Maar ze zijn wel echt bijbels bekeerd geworden. Hoor. Dat kan ik je verzekeren. Maar wat er in Gods woord staat opgetekend, staat allemaal tot onze lering opgetekend. En daar staat genoeg in opgetekend. Genoeg ter zaligheid. Hè? En er zijn er nog zoveel geheimen waar je nooit achterkomt. Wat de Heer verborgen houdt, want God is een God die zich verborgen houdt. Dat is zijn eer. Maar het is ook zijn eer om iets, om het verborgenen te openbaren. Hè? En dit is de grootste verborgenheid. Dat een goddeloos verdoemelijk mens nog bekeerd kan worden. In die doorgang door de enge poort, in die hellevaart van zijn bestaan. Hm? Dat hij uit moet roepen, verloren, verloren, voor eeuwig verloren. Want zo stond die tollenaar in de tempel. Die werd gedreven door Gods geest, want dat gebeurt ook in de weg der ontdekking. De trekking, de drijving, de trekking, de drijving. Daar kun je daar nog geen naam geven natuurlijk. En daar geef je ook niks voor, want je bent verloren. Of je nou getrokken wordt of gedreven, dat maakt geen verschil. Totdat die vrijmaking des zoons plaatsvindt. En dan mag je achteraf zeggen, ja, toen voelde ik al gedreven, toen voelde ik me al getrokken. Maar ja, in de trekking ligt niet de opwekking. De zaligheid ligt niet in de trekking. De zaligheid ligt in de opwekking des zoons. Ten uiterste daar, als het nou nooit meer ken. Daar alle hoop mijn gans ontvallen is. Daar niemand meer zorgde voor mijn ziel. Is dat nou een krap evangelie? Nee, dat is het meest ruime evangelie. Ruimer bestaat niet, want als goddelozen nou nog door God gerechtvaardigd worden. Moet je nou nog ruimer hebben? Als je nou niks mee hoeft te brengen als je verdoemen is. Als je nou niks mee hoeft te brengen als enkel ongerechtigheid. Ja, daar is een mens. Een mens is te best om slecht te zijn en te goed om verloren te gaan. Daar zit altijd op vast, gemeente. Daar zit nou altijd op vast. Ik kan 1000 preken houden, maar het zit altijd vast op dat ene puntje. Op dat ene puntje. En dan zegt Paulus, Demas heeft mij verlaten, de tegenwoordige wereld. Wel ja, tuurlijk, die Demas die heeft te best om slecht te zijn, daar zit dat op vast. En daarom krijgt hij de tegenwoordige wereld te lief. Had nooit de ware liefde gehad natuurlijk. Maar toen kwam het weer openbaar. Hè? Wat nou werkelijk zijn God gaat je intentie openbaren. De Heer gaat je oogmerken openbaren. De Heer gaat je drijfveren openbaren. Hè? Dat wil Gods volk gaande hebben hoor. Stel mijn oogmerk aan de dag, Heer. Want mijn naam is Jacob, bedrieger. Ik vertrouw mezelf niet. Maar als de Heer zich aan Jacob openbaart in Bethel en Peniel. Dan weet ik, dan kan Jacob er weer 40 dagen tegen. Hè? Dan kan Gods volk er weer 40 dagen tegen. Als de Heer zich zo heerlijk heeft geopenbaard. Zowel te Bethel als Peniel. Ik laat u niet gaan. Tenzij je me zegt. Ja, dat was allemaal door het geloof. Hè. In Bethel had hij niet veel geloof meer. Nee, natuurlijk. Het was een bekering. Hè. Werd hij gerechtvaardigd als een goddeloze. Lag hij met zijn hoofd op de steen. Meer had hij niet. En toen daalde de Heer af vanuit die hoge hemel. In Christus. He, tot die lage aarde. Ja. Daar zingt Maria van. He. Die in haar lage staat. He, de Heere. Die was haar gedachte geweest. In haar lage. In haar verdoemelijke staat. Je moet eerst je lage staat leren kennen. Dat is niet een nederige staat. Nee. In de nederheid. Daar is de laagheid. Dat is de gevallen staat van de mens. Als een mens dat niet leert kennen. Leer je nooit ootmoedig bidden. Leer je ook nooit. We hopen het dan de volgende keer over te hebben, sterend. Geef vrijmoedig binnen. Want de vrijmoedigheid die wordt in de ootmoed geboren. He, dat zijn metgezellen des geloofs. Vrijmoedigheid, ootmoedigheid zijn geen tegenstellingen. Maar dat zijn metgezellen. De ootmoed van Christus als een geloofsvrucht. Dat wordt gekend in het leven der genade. Wordt ook beoefend. He, wordt ook beoefend dat alles. He, door de arbeid van Christus, door de toepassing des geestes. Want we zijn zo nederig niet hoor. Ook na ontvangen genade niet, echt niet hoor. Paulus zegt, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Want dan had hij toch wel gelijk eens geweest met God. Hè, toen die scherpe doorn is. Je hebt van die mensen, dat zijn van die fatalisten. Nou, Gods volk is niet fatalistisch, er is ook geen pacifisme. Dat vind je, ja. Op het hof, die sprak uit hè, dat Gods volk, ja, dat... Allemaal pacifisten, nou dat is niet waar. Dan moet je maar eens naar de geschiedenis van de Waldenzen lezen. Het waren bepaald geen pacifisten, die hebben tot de laatste kogel gestreden. Omwille van het geloof. Die hebben zich niet laten overmeesteren door die pauselijke decreten. Terwijl de SGP, die leggen ze slaaf op de grond. En die wilde eerst van de rechtsgeldigheid van de Hoge Raad afkomen door naar het Eurobabelhof te rennen. Wat een lafaarde, wat een NSB'ers. Wat grof! Hier hebt het ongeloof daar overhand. Ik vind die Verleeuwen echt, dat meen ik. Ik vind het een grote, rationele spotboef. En hij heeft een gezicht dat de vroomheid loopt er vanaf. Maar er is niks van God bij wat hij zegt. Nee, dat is geen geloofstaal. Dat is niet, hier staan we kunnen niet aan. Ja, dat durven ze ook nog in de mond te nemen. Met de leugen op haar gezicht. Maar dan had hij moeten zeggen, dan hadden ze moeten zeggen wat de Hoge Raad beslist. Wij hebben goden meer gehoorzamer te zijn dan de mensen. En we kunnen er niet mee instemmen, niet met dubbelbesluiten, niet met hypocriete goocheltrukken. Eruit, heen en uit. Hier staan we. We kunnen niet aan. Mensen, wat hij dan goed afgeweest. Maar kijk, daar heb je nou weer een bewijs. Politiek, dat is het tegenovergestelde van geloof. John Knox was niet politiek. Die stond daar in het geloof voor de bloedige koningin Maria. De apostelen, die hadden geen politiek. Die stonden daar in het geloof. Nehemia was geen politicus. Hij bedreef staatskunde. Goddelijke Bijbelse staatskunde. En daarmee heeft hij zijn vijanden verslagen. Onze God zal het ons doen gelukken. Dat spreekt alleen het geloof. En als je politiek aan het bedrijven bent, dan ben je altijd aan het sjoemelen. Hoe lang zult gij nog God tarten? Met al die hypocriete goocheltrukken. Want het wordt een keer in een end hoor. Kobrugge krijgt gelijk. Omdat de Gods woord gelijk hebt. Partijen zullen zichzelf vernietigen. SGP, je gaat eraan. En een gelukkige dag voor Gods volk. Want jullie zijn de oorzaak van de christenvervolging. Daar is Gods volk niet slecht mee. Want er wil God verheerlijk. Maar de christenvervolging begint altijd in de kerk. In de kerk. Nou, daar heb je het. En dan gaan ze allemaal goocheltrukken uithalen. En daar ageert de wereld averechts op. Soms lijkt het, weet je wel, als er net die Plaskerk, die spreekt dan natuurlijk allemaal goede woorden uit. En wat Plaskerk zegt, dat is ook een soort god van de SGP, want Plaskerk is het ermee eens. En dat is hun god. Als Plaskerk het zegt, dan is het zo. En als de Hoge Raad iets uit, dat is hun god. Dat is allemaal rechtsgeldig. Wat Gods woord zegt, dat is ongeldig. Daar passen ze alles bij aan. De Hoge Raad schrijven ze met hoofdletters. In het verstaan ervan, laat ik het zo zeggen. Niet als zelfstandig, maar in het verstaan ervan. En Gods woord, nou ja. Dat is in de ogen der SGP is dat een religie geworden van de vele religies. Ze hebben tactische godsdienstvrijheid. De moslim mag net zo goed moskeeën bouwen. Als de protestante kerken mogen bouwen. Ken je? Het kan niet bestaan. Je kent er ook niet mee voor op bestaan. Met zo'n grafpolitiek. Met zo'n helpolitiek. Kan niet. Nee. Dan hoef je die moslims hoef je niet te vervolgen. Die moet je het evangelie verkondigen. Maar je moet verbieden. Moskeebouw. Compleet verboden. Daar! Dat leert artikel 36 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis. En als hij anders leert als dat artikel, dan ben je één klomp hoogmoed met al je zogenaamde ootmoed. Dan kan je tevreden zijn met de meerderheid, maar de meerderheid loopt altijd op de brede weg. Altijd op de getalsmatige meerderheid, of het nou refo's zijn of wereldlingen, die lopen altijd op de brede weg. En daar is Verleeuwen tevreden mee. Die is tevreden dat de SGP de scheppingsorde met de scheppingsorde heeft, met de goddelijke scheppingsorde heeft afgerekend. Met goocheltrukken, met helbesluiten, dubbelbesluiten, Simon de tovenaar. Maar jullie zijn bijna aan het eind van je einde. Het is bijna gebeurd. Of de Heere legt de leidsels erop, Nou, dat is al lang zo. Hè? Maar al die politieke partijen die maken zichzelf tot niet. Hè? Want dat zijn allemaal huizen die in zichzelf verdeeld zijn. Een huis wat in zichzelf verdeeld is, want Kolberg had het van geen vreemd hoor, heb het uit het woord. Een huis wat tegen zichzelf verdeeld is, zal niet bestaan. De schatees zal niet bestaan. Anders is Gods woord niet waar. Anders is Gods woord niet waar. En de duivel die zal lachen als de SGP blijft bestaan. Nou, het zal niet gebeuren. Gods woord komt uit. Al die politieke partijen die gaan eraan. Want deze wereld gaat voorbij, mensen. Het alles, die kunt lang volhouden. Je kunt heel lang volhouden. Maar deze wereld, er komt een keer een dag en dan zegt God, nou is het genoeg. Nou is alles voorbij. En dan gaat deze wereld in brand, de kerkgebouwen storten in elkaar. En al die huizen op zandgrond, die zullen vergaan. En dat is ook de SGP, dat is ook een huis op zandgrond. 100%. Er is niks van God bij. Politiek is niet van God. God is geen politieke God. God is een God in der waarheid. En zijn woord is de waarheid. Hij is een enkelvoudig, eenvoudig wezen. Een goddelijk wezen en een heilig wezen. Ja. God heeft geen tactiek. Nee, het is geen tactische God. We hebben niet te maken met een tactische God. We hebben te maken met een waarachtig God. Zijn woord is waarachtig. En als je dat woord vervormt of vervalst, dan is je verdoemenis rechtvaardig. Er is, daar kan niet mee gesjoemeld worden. Daar kan, niet mee gesjoemeld, daar kan met de leer van Christus niet gesjoemeld worden. Nee. En die daar nou als schuldenaar, die nou zijn schuldbrief heeft thuis bezorgd gekregen. Net als Levi, net als Gaius, net als die tollenaar achter in de tempel. Die mensen die hebben een brief gehad. En daar stond de rekening van hun schuld was opgemaakt. Konden ze niet aan voldoen, op geen enkele wijze. Op geen enkele wijze. Kijk, als je nou een beklaagde bent en je krijgt je schuldbrief thuis bezorgd, je krijgt het vonnis uitgesproken, ja, dan wordt dat een feit. Dan kan je niet meer omheen. Dan kan je wel zeggen, het is niet waar. Als de rechter uitgesproken hebt, je wordt je levenslang word je veroordeeld. Nou, zo komt Gods volk nou, wordt nou in het licht van Gods aangezicht gesteld. Voor Gods aangezicht. Dat is niet alleen inleving, dat is voor Gods aangezicht. Dat wordt werkelijkheid, dat wordt realiteit. Maar nou is er in die goddelijke rechtszaal een advocaat. Een advocaat, en als zo'n vonnis wordt uitgesproken over zo'n doodschuldige zondaar, dan treedt die advocaat tussen beiden met zijn pleitgebed, met zijn voorbidding, met zijn offer. Zegt, Vader, ik wil niet dat deze zondaar in het verderf nederdalen, want ik heb verzoening voor hem gevonden. Ik heb voor hem betaald. Zie hier mijn bloed, mijn vader. Deze zondaar gaat vrij uit op grond van mijn bloed. Op grond van de prijs die ik betaald heb voor deze zondaar. Daar zalig wordt de gemeente. Daar zal al Gods volk iets van leren kennen. Dat de schuld wordt weggedaan. In een zeven eeuwige vergetelheid. Op grond van de bloedstorting van Christus. Door die toegerekende, krijgen ze die toegerekende, die gerechtigheid van Christus op hun rekening. Op naam van het geloof. Op rekening van het geloof. Maar het geloof is niet eerst. Nee, God is eerst. Want God is een God die de goddeloze rechtvaardigt. Niet de gelovigen. Dat is zo'n gruwelijke ketterse leer in onze dagen. God is een God die de goddeloze rechtvaardigt. En dan kan het geloof niet achterblijven, want de Heer schenkt die goddeloze naar die hemelse schenking van de vergeving der zonde het geloof om de aangeboden verzoening aan te nemen. Maar dat moet je eerst geschonken worden, want anders valt er niks aan te nemen. Yeah. Dus het ootmoedige gebed. En dan wordt de vrijmoedigheid daaruit geboren. Want als een mens in de ootmoed voor God neer mag zakken. O God, wees mij de zondaar genadig. Gedenk mijner, indien gij, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En dan volgt daar onmiddellijk de vrijspraak. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Die tollenaar ging gerechtvaardigd naar huis. Dus dat gebed was niet zijn grond van zijn bekering. Het telde heel niet mee. Het telde heel niet mee. Alleen de gerechtigheid van Christus redt van de dood. Al die wegjes voor de weg. Al die wegjes. Die toeleidende wegjes voor die enge. Voor die smalle weg. Voor die enge. Dat is net niks hoor. Dat is net niks. Er zijn mensen die nooit verder komen als de toeleidende weg. Dat is voor eeuwig verloren. Voor eeuwig verloren. Die niet ingaat in de deur, door de deur der schapen, is een dievende moordenaar. Gemeente, die poort staat niet open, maar nog roept Christus verloren zondaren tot zich. En met zijn roep komt herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijn, komt hij tot de zondaar. Dat moet je leren verstaan. En als er toepassing is, dan ga je dat ook verstaan. Het is niet de zondaar die tot Christus komt. Het is Christus die tot de zondaar komt met zijn woord. Met de prediking van het evangelie. De Heere is altijd de eerste. Zowel in de verzoening. Als ook na ontvangen genade in de gemeenschap. De Heer is altijd de eerste. Want hij, dat is zijn naam. Ik ben de eerste en de laatste. De alfa en de omega. Begin en het einde zonder einde. Gemeente. Hoe lang zij nog worstelen om uit de handen Gods te blijven. Ik hoop dat je gauw sterft. Niet letterlijk, maar geestelijk. Of dat je die doorgang door de enge poort eens mag maken. Of dat je nou eens als een zondaar, echt zondaar voor God mag worden. En dan ga je je straf aanvaarden. Dat valt zo makkelijk, gemeente. Als je voor het recht staat, lijkt het allemaal onmogelijk. Er is een wring je eigenlijk in duizend bochten. Maar als je onder dat recht mag vallen. Als onder het heilig recht de zielen niet meer vechten. Dan zeg je, Heer, nou heb ik niet meer te vechten. Uw doen is rein, uw vonnis, gans rechtvaardig. Wat wordt daar een heerlijke, eeuwige, zalige ruimte in Christus geboren. Ik kan het niet ruimer voorstellen. Als verloren zondaren nou nog zalig kunnen worden. Wie wordt er dan eigenlijk uitgesloten? Wie wordt er dan eigenlijk buitengesloten? Wie slecht is, keren zich herwaarts. Geef de Heere de hand en laat Hij het werk doen. Dat zalig worden, gemeente. Geef de Heere de hand. Die rechtvaardige God, ja, geef die rechtvaardige God de hand. En dan valt genade vrij. Die moordenaar aan het kruis, die gaf God de hand. Hij toch rechtvaardig, hè? Want dat gaat ermee gepaard, hè? Hij toch rechtvaardig. Want maar wij ontvangen straf, waardig hetgeen we gedaan hebben. Dat is de Heere de hand geven. Dat is de Heere de hand geven. O God, wees mij de zondaar genadig. Dat was geen lippentaal, dat was realiteit. Dat is de Heere de hand geven. Die tollenaar gaf God de hand. En toen werd hij opgevangen in de armen van Christus. Want de Heere doodt en maakt levend. Hij doet er hellen nederdalen en hij doet er wederheid opkomen. He? Daarin ligt de ootmoed, daarin ligt de vrijmoed. Alles in Christus. Amen. Lieve Heren, alle woorden schieten tekort, maar uw zaak is zeker. En als we dat mogen kennen, die zaak in Christus, die vergeving der zonden, die redding van de ziel, dan is alles vrede door het bloed des lams. Wij dan gerechtvaardigd hebben vrede bij God. Door onze Heer Jezus Christus. En dat alles door het geloof. O Heere, mocht Gij uw woord nog zegenen. Toepassen in die verzoenende kracht. In die opstandingskracht van Christus. Verloren zondaren tot u trekken. En ze vrijspreken van schuld en straf. En dat alles om Jezus wil in zijn naam. Amen. Gemeente, laten we nog zingen van dat vierde vers van Psalm 3. Het vierde vers, sta op, verlos ons Heer. Gij hebt, o God, wel Heer, getoond voor mij te waken. En wat er verder volgt in dat vierde zangvers van Psalm 3. Sta op, verlos ons Heer. Zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.